Wij lezen de gemeente vanmiddag uit de tweede brief aan de Korintiërs, het vijfde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 21. 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. En in 2 Korinthe 5 vanaf vers 11 komt Gods woord als volgt tot ons. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn. Want we prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij we uitzinnig zijn, we zijn het goden. Het zij dat we gematigd van zinnen zijn, we zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de lezing uit Gods woord. En we willen ook met elkaar lezen uit de Heidelberger Catechismus, zondag 15, de vragen en antwoorden 37, 38 en 39. Zondag 15 uit de Heidelberger, die aan de beurt van behandeling is. Zondag 15, vraag 37. Wat verstaat gij door het woordeken geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde des ganzen menselijken geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover ook de lezing uit de Heidelberger Catechismus. En de tekst voor de verkondiging die vindt u in de versen 18 tot en met 21 van 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 vers 18 tot 21. En de drie punten van de preek zijn eenvoudig de drie vragen en antwoorden samen te vatten in de volgende woorden. Punt 1. Die geleden heeft, dat hebben we zojuist beleden met elkaar. Die geleden heeft, tweede punt, onder Pontius Pilatus. Derde punt, is gekruisigd. Dus 2 Korinthe 5 vers 18 tot 21 over de verzoening die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Allereerst ons eerste punt, die geleden heeft. De Heidelberger vraagt in vraag 37, wat verstaat u, wat versta jij onder het woordje, of door het woordje, geleden? We hebben dat vanavond, vanmiddag, met elkaar beleden. Eerst over God de Vader en toen over de Heer Jezus, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd. En je hoort het en je beleidt het mee. Dat kon het zijn van harte. Maar wat zeg je dan eigenlijk? Geleden. Nou, laten we eerst maar eens in het gewone natuurlijke leven beginnen, kinderen. Als je valt, dan heb je pijn. Meestal, toch? Gewoon lichamelijke pijn. Ook volwassenen kunnen zich ergens aan bezeren, lichamelijk. Maar erger dan lichamelijke pijn is psychisch lijden. Misschien heeft u wel zo iemand in uw omgeving die psychisch lijdt. Ambtsdragers komen dat op allerlei manieren tegen en u misschien in uw nabije omgeving ook wel. Dat kan zo diep gaan. Dat is veel erger dan iets aan je arm of je been of waar dan ook. Dan heb je ook nog geestelijk lijden. Dat gaat over de verhouding tussen God en de mens. En hoe is dat lijden nou in de wereld gekomen? Kinderen, weet je dat? Wanneer zou er nou geen lijden zijn geweest? Dan zei, dat weet ik wel. Dat kan ik u zo vertellen. Want ik heb opgelet op de zondagsschool vanmiddag of eerder. Dat lijden is gekomen door de zonde. Daar komt het allemaal door. O, zegt iemand, dus u zegt, want ik heb lichamelijk lijden, of ik heb psychisch lijden, of ik heb een handicap, of ik heb geestelijk lijden, dat heb ik aan mezelf te danken. Dat is mijn eigen schuld. Nou, dat kan. Dat je specifieke zonde doet, die eigenlijk altijd ook wel een bepaalde straf bij zich draagt. Maar in zijn algemeenheid kun je dat niet zeggen. Kijk, dat gebeurde toen in Johannes 9 ze bij die poort kwamen en dan zagen ze een blinde zitten. Nou, kinderen, jullie weten wel, een blinde die kan niet zien, maar die kan des te beter horen. En wat hoorde die man? Die hoorde een vraag. Heeft deze nou gezondigd of zijn ouders? Ze bedoelden dat die man blind is, dat is een straf. Maar hoe komt dat nou? Komt dat nou omdat hij gezondigd heeft of zijn ouders misschien? Nee, zegt de Heer Jezus, daar heeft het niet direct mee te maken. Maar dat de heerlijkheid van God geopenbaard wordt. In dat geval. Dus je kunt niet zomaar zeggen, er is lijden, dus dat is vast. Heeft dat ergens mee te maken? Dat dachten de vrienden van Job ook. Job, jij moet iets gedaan hebben tegen God, gezondigd hebben. Kan niet anders, want anders had dit jou nooit gebeurd. Zo niet. Maar in het algemeen kun je zeggen, al het lijden in de wereld heeft te maken met de zonde. En dan zien we hier dat de Heer Jezus gaat lijden. Nou, beter gezegd, met het antwoord van vraag 37, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijn levens op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, we zouden kunnen zeggen, we gaan zo nog verder kijken, geleden heeft. Hoe kan dat? De Heer Jezus die zonder zonde is, nooit een zonde heeft gedaan, nooit een zonde heeft gedaan in zijn spreken, niet in zijn daden, en zelfs nooit een zonde heeft gedacht. Hoe kan het dat de Heer Jezus gaat lijden? Nou ja, heel zijn leven geleden heeft aan zijn lichaam en aan zijn ziel. Moest bij stilstaan. Dat begon niet in Gethsemane. Nee, dat begint in Bethlehem. En voor die tijd al. Maar in Bethlehem ziet het helderst worden. De eerste keer, geen plaats. Een paar dagen verder. En de Heer Jezus moet als een asielzoeker weg. Uit eigen land. Naar Egypte. En als zijn bediening net begonnen is, begrijpt zijn moeder hem niet. In Kana. En we weten heel weinig over die eerste 30 jaar van het leven van de Heer Jezus. Maar als die 12 jaar is, dus iets daarvoor nog, toen hij 12 jaar was, begrepen ze hem niet waarom hij in de tempel achterbleef. En later krijgt hij met het totale onbegrip en ongeloof van zijn eigen volk te maken. En uiteindelijk een diepe haat en vijandschap van de kerk van die dagen. En ze brengen hem ter dood. En ook in het hele proces, dat moet je maar eens op die manier lezen in de evangeliën, in Matthäus, in Marcus, in Lucas en in Johannes. Totale miskenning en spot en hoon en minachting en verachting. Als iemand iets lelijks tegen u, tegen jou zegt, dan ben je soms al een paar uur van slag, toch? En dan moet je een reine, zonderloze ziel hebben. Uit de hemel komen. Geleden aan lichaam en ziel. De hele tijd van Jezus leven op aarde. Maar in zonderheid aan het einde van zijn leven. Waarom moet hij lijden? Hij heeft zelf toch niks verkeerds gedaan? Niet gezondigd, nooit gezondigd. Nee, hij lijdt in de plaats van iemand anders. Ons antwoord zegt, hij heeft de toorn van God gedragen tegen heel het menselijk geslacht. En dan zegt ons antwoord verder, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer iets gaat verwerven. Nou, dat woord moet ik natuurlijk uitleggen. Want er zijn misschien kinderen die denken, een zoenoffer, wat is dat nu? Nou, dat heeft, kijk eens goed naar het woord, het heeft iets met verzoenen te maken. En je komt er een voorbeeld van tegen, waar ik eerst niet zo aan had gedacht. Maar dat is een nummerie. En de jongelui en de kinderen weten dat wel, dat ze komen bij Moab in de buurt. En die koning, die wordt een beetje zenuwachtig, want die denkt, straks gaan ze mij ook nog innemen. Balak. En die gaat overleggen met de Midianieten, wat zullen ze doen? Nou, ze zullen een profeet inhuren. En de kinderen kennen die man allemaal. Dat is Bileam. En Bileam komt en die moet het volk vervloeken. En elke keer krijgt hij weer instructies van Balak. Maar hij zegt, ja, ik kan alleen maar zeggen wat God zegt dat ik moet zeggen. En hij blijft het volk maar zegenen. En Balak wordt zo boos, die stuurt hem na 3 keer weg. Maar net voordat Bileam gaat, heeft hij iets heel gemeens gedaan. Hij kon het volk niet vervloeken. Maar wat doet Bileam? Hij zegt tegen Balak, weet je wat je moet doen? Je moet zorgen dat die mannen van Israël gaan trouwen met de vrouwen van de Moabieten. Want wat er dan gaat gebeuren, is dat ze vanzelf ook die goden gaan dienen. Gemeen van Bileam. En gebeurde dat ook? Ja, en let daarop, gemeente. Dat gebeurt nog steeds zo, maar misschien onder net. Het ziet er net anders uit. En je hoort het misschien ook net anders. Als God zijn gemeente in Oud-Beiland, of als de duivel de gemeente van Oud-Beiland niet rechtstreeks kan aanvallen, doet hij het via een omwegje. Via de mannen van de gemeente. Laat ze naar andere vrouwen kijken. Waar dan ook. Op je scherm of weet ik waar. En ze trouwen met die vrouwen. En ze gaan ook die afgoden dienen. En waar afgoden dienen gediend worden, gaat het ook op seksueel gebied vaak mis. Ook daar. En wat gebeurt er dan? Dan ziet Pinehas, die ziet zo'n Israëlitische man met een Midianitische vrouw een hoerenwinkel ingaan. En hij doorsteekt ze met een speer, allebei. En het bloed van die mensen, dat vloeit daar. En dan moet je Psalm 106 horen. Psalm 106 in de berijming vers 17. Toen, wat gebeurt daar dan als dat bloed van die mensen vloeit? Toen weerde Pinehas de straf. Die moedig het recht voldoening gaf. En het eerloos bloed langs de aarde deed stromen. En dan komt het. Die daad. Ten zoen voor het volk volbracht. Deed hem een eeuwige eer bekomen. Die stand hield bij zijn nageslacht. Daar horen wij hetzelfde woord. Dus het volk had gezondigd. En hoe komt er verzoening voor die zonde? Door bloed. Die het eerloos bloed langs de aarde deed stromen. Die daad ten zoen ter verzoening voor het volk volbracht. Er is dus een relatie tussen bloed en verzoening. Hoe? Nou, we hebben ervan gelezen in 2 Korinthe 5, vanaf vers 18. Maar toch is het goed om daar wat dieper bij stil te staan, gemeente. Want er is dus ook een directe relatie tussen het lijden van de Heer Jezus en het bloed dat de Heer Jezus stortte en de verzoening. Maar wat is eigenlijk verzoening? Nou, je ziet hier, daarbij het volk van Israël, die mensen zondigden. En elke zonde roept naar de hemel om Gods toorn, om zijn wraak. Elke zonde, ook in Oud-Beiland, ook in april 2024. Elke zonde. Roep tot God. Roep naar de hemel. Denk om nog maar een voorbeeld te noemen aan dat bloed van Abel. Toen Kain zijn broer vermoordde. Dat bloed liep in de aarde, maar het riep ook naar de hemel om raak. Elke zonde die wij doen in Oud-Beiland. Ieder van u afzonderlijk. Elke zonde in je gedachten. Elke zonde in je woorden. Elke zonde in je daden. Roepen naar de hemel om Gods toorn en Gods wraak. En hoe erg dat is, kun je op Golgotha zien. Daar zullen we straks nog meer van zeggen. Maar dat roept allemaal. Het zijn allemaal stemmen tot God. Even de geboden zo langs. Eerste gebod. Je stelt je vertrouwen op iets anders dan God of iemand anders. Morgen ga je offerte maken. Of morgen zit je in je vrachtwagen. En van wie hangt dat er nou van af of dat morgen gaat lukken of niet? Ja, van mezelf. Afgoden, te over. Wat voor denkbeelden, tweede gebod, heb jij bij God? Jij hebt vast geen gesneden beeld in de kamer staan. Maar welke gedachten, welke denkbeelden heb je bij God? Bijbelse denkbeelden of denkbeelden die daarvan afwijken? Tweede gebod. En het roept allemaal. En je hoort morgen een vloek. Collega, je zag er niks van. Derde gebod. En het roept tot God, want je bent meeschuldig. En je zit hier nu in de kerk, maar eigenlijk ben je al met dat werk van morgen bezig. En het roept tot God. En je baas zei afgelopen week, of je chef, je moet dat even doen. En je dacht, ga ik echt niet doen. En het roept tot God. En je vader of je moeder zeiden, ik vind het wel fijn als je dat doet. Of ik vind het belangrijk, of dat moet je gaan doen. Of ik wil, nou, vul maar in. En jij dacht, ga ik echt niet doen. En het roept tot God om zijn toorn. Oh nee, je hebt nog nooit iemand vermoord. Maar wat dacht je toen die ene auto je sneed op de A15 of op de A29? Die ene gedachte toen. En het roept tot God. En je had eigenlijk nooit zulke gekke dingen gedaan op YouTube. En toen kwam die ene reclame voorbij en je klikte toch. En het roept tot God. En wat heb je al niet gestolen in je leven? En het roept tot God. En al die woorden die je hebt gesproken. En je moet ze eigenlijk door 3-7 halen. Is het waar? Is het goed? Is het noodzakelijk dat ik het zeg? Maar je doet het helemaal niet. Heb jij het al gehoord? En het roept tot God. Gij zult niet begeren, tiende gebod. Niet die vrouw van je naaste. Niet dat huis van je naaste. Niet die auto van je naaste. Niet die trekker van je naaste. Os, ezel. En je doet het toch. En het roept tot God. Om zijn toorn, om zijn... Voel je dat? Dus je ziet in Oud-Beierland en omstreken de zonden zich opstapelen. En ze roepen allemaal om Gods wraak. En hoe kan dat roepen van die zonde tot zwijgen worden gebracht? En hoe kan God worden gestild in zijn toorn? Dat kan maar op één manier. En we hebben dat gezien net, bij die hoerenwinkel. Dat kan alleen maar door bloed. En dan ga je Romeinen 3 lezen. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. En dan ga je eens verdiepen in dat woord verzoening. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. En wie is dat? Nou, dat staat er net voor. De verlossing die in Christus Jezus is. Christus Jezus. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. En dan ga je in dat woord verdiepen. En dan zie je een paar dingen. En een van de dingen die je ziet, gemeente, dat is dat woord verzoening heeft met het verzoendeksel te maken. In het Oude Testament. Heeft dus met bedekking te maken. En we kunnen daar niet alles van zeggen. Maar hoor dan. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dus heel eenvoudig gezegd. Al die roepstemmen van al onze zonden die massief roepen tot God om wraak en toorn. Dat roepen van die zonde stopt en de toorn van God stopt als er bloed tussen is. Wiens bloed? Wiens bloed? Christus bloed. Verzoening is dus bedekking. Nooit bij nagedacht? Dat is verzoening. Verzoening is bedekking. Van die zonde. En je zou kunnen zeggen van de zondaar. Ben jij zo iemand die ik net noemde, een van die 10 geboden? Ja, je moet eigenlijk zeggen alle 10 geboden. Nou, dit is een zondaar. En Gods toorn en zijn wraak komen op die zondaar. Wanneer niet? Als hij bedekt is met bloed. Verzoend door bloed. Zijn er nog meer teksten, zegt iemand? Jawel, Hebreeën 2. Waarom hij, dat is Christus, de broederen in alles moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen, bedekken, net als het verzoendeksel op de wet. In Johannes 2. En hij is een verzoening, een bedekking voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de hele wereld. Dat is het eerste. Welke God voorgesteld heeft tot een bedekking. Voorgesteld wanneer? Van eeuwigheid, in de tijd gekomen. En vanmiddag aan u, aan jou gepreekt. Er is maar één bedekking die afdoende is. Al die roepstemmen tot zwijgen te brengen en de toorn van God te stillen. Want dat verzoenen, wat hier gebruikt wordt, dat is dus bedekken. Maar ook dat God, zou je kunnen zeggen, weer tot rust gebracht wordt. Klinkt misschien raar, maar om het heel helder uit te leggen. God is vertoornd. Heb je wel eens iemand heel boos gezien? Nou, hoe kun je die weer tot bedaren brengen? Tot rust brengen? Nou, dat kan in het natuurlijke op verschillende manieren. Maar hoe komt God weer tot bedaren, zou je kunnen zeggen? Hoe stilt zijn toorn? Maar door één ding. En dat is bloed. En God stelt hem vanmiddag voor. Die verzoening. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Tot een bedekking. Christus zelf. Om je heen. En die bedekking is van God gegeven. Maar zegt iemand, dat woord verzoening komen we ook tegen in 2 Korinthe 5. Dat is waar. Maar wat in het Nederlands niet is te zien, is in het Grieks wel te zien. Dat het een ander woord is. Lees maar mee, 2 Korinthe 5 vers 18. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En daar staat een ander woord voor verzoenen. En dat betekent dat God weer genadig is. Weer gunstig gezind is. er weer vrede is tussen hem en zondige mensen. Dat er weer nabijheid is waar er afstand was. En waar komt dat vandaan? Nou, nog een keer. En al deze dingen zijn uit God. En als je het dan op je in laat werken, dan zie je dat God, die zich wil verzoenen, die genadig wil zijn, die barmhartig wil zijn, die nabij wil zijn, die zich wil verzoenen, ook zelf het middel ter verzoening heeft gegeven. Zelf die bedekking heeft gegeven in Christus. En wat doet de mens? Helemaal niets dan ontvangen wat God heeft bereid. Al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Bij God vandaan. Dat andere Griekse woord, verzoenende. Zijn liefde, zijn gunst, zijn erbarmen, zijn nabijheid, de vrede. En dan komt er op één manier, dat het weer goed zit. En ouderwets gezegd, heel eenvoudig, kennen wij dat al lang. Maar dat is verzoening door voldoening. Allemaal van God. Niks van de mens bij. God verzoent zich met een zondaar. Op de wijze van de bedekking door Christus. Alles in hem. Hij gegeven. Hij door God voorgesteld. En als je daar iets van gaat zien. Dat God zich verzoent. In Christus. Door in Christus de bedekking te geven. Dan wordt het wonder steeds groter. En dan zie je zo'n tekst in Johannes 2, vers 2. Hij is een verzoening, een bedekking voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. Ik heb ooit de fout gemaakt door te denken dat er geen mensen zouden zijn die dachten dat ze te veel gezondigd hadden. Maar ze zijn er echt. En misschien zit hier in Oud-Beiland ook zo een. Ik zeg, dominee, het is mooi dat u over verzoening preekt, maar ik heb te veel gezondigd. Voor mij kan het echt niet meer. U weet niet wat ik allemaal gedaan heb of uitgespookt heb, maar voor mij is er geen verzoening. Ja, zulke mensen zitten in de kerk en ze zitten er eigenlijk altijd wanhopig. Misschien u, misschien jij wel. Jouw schuld, uw schuld, nooit groter dan Christus offer. Nooit. Voor de zonde van heel de wereld. Christus offer voldoende. Ook voor die van u, van jou. Er is geen reden om te wanhopen. Zijn offer van veel meer waarde dan je ooit kunt zondigen. Oh, dat is geen vrijbrief om te zondigen. Je kunt ook zeggen, hij ging dieper dan iemand in Oud-Beiland kan vallen. Al ben je nog zo diep gevallen, Christus komt er onderdoor met zijn offer. En hij kan je weer oprapen. Wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan. En dan zie je dat die eerste vorm van verzoening, die bedekking van God gegeven, verzoening geeft met God. En dan ga je ook Romeinen 5 vers 10 verstaan. Dat het andere woord is. Die verzoening van God is. Want indien we vijanden zijnde met God verzoend zijn. Er is weer vrede tussen God en mijn ziel. En ik was een vijand. Ja, God was ook mijn vijand. Niet mijn vijand als mens. Maar wel een vijand van al mijn zonden. Indien we vijanden zijnde met God verzoend zijn. Door de dood zijn zoon, Romeinen 5 vers 10. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus. Door welke we nu de verzoening, weer die tweede verzoening, gekregen hebben. Voel je dat? Al die zonden van mij in Christus offer bedekt. Dan roept er niet één meer naar de hemel. Niet van mijn verleden, niet van vandaag en niet van de toekomst. Allemaal bedekt. En daarom kon God zich met mij verzoenen. Ik was zijn vijand en hij was een vijand van mijn zonde. O, God heeft zijn schepsels lief, maar hij haat de zonde in hen. En hij verzoent. Door verzoening bedekking te geven. Maar dat is dus ook andersom. Buitengewoon ernstig. Als er geen bedekking is voor één zonde, dan blijft die zonde roepen en God blijft toornen. Is dat erg dan? Ja, dan moet je echt op Golgotha kijken. Want dan zie je ze allebei bij elkaar komen. Dan zie je Gods toorn over de zonde in volle hevigheid op Christus terechtkomen. En Christus zelf zegt, indien het mogelijk is, Vader, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet wat u wil, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Zo erg dat Christus zegt, indien het mogelijk is, laat hem voorbij gaan. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. Maar die drinkbeker ging niet voorbij. En hij moest hem leeg drinken tot de onderste druppel toe. Zelfs de droesem eruit drinken. Een verzoening voor de zonde van de hele wereld. Maar als hij het niet is voor je, als die zonden niet bedekt zijn, persoonlijker, als jij die zondaar bent en je hebt geen bedekking met zijn bloed, dan rust die toorn van God nog steeds op je. En dat is echt vreselijk. De Bijbel zegt het echt, zegt het heel eerlijk. Het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Maar vandaag zegt hij je de redding nog aan. Je kunt straks als je voor God staat niet zeggen, ik heb het echt niet geweten. U heeft het me nooit gezegd dat er redding in Christus was bij deze. In hem. Je moet bedekt zijn met zijn bloed. Al je zonden moeten bedekt zijn met zijn bloed. En je moet het weten. En het wordt je aangezegd. In Christus alleen. En zijn offer is van zoveel waarde. Dat het genoeg is voor de zonden van heel de wereld. Worden dan alle mensen zalig? Nee, maar het moet aan alle mensen zonder onderscheid verkondigd worden. Ook aan u. Aan allemaal. Geloof in Christus en je bent gered. Je bent bedekt met zijn bloed. En nog eenvoudiger. Of hij heeft geleden, of jij moet het lijden. In alle eeuwigheid. Enige zoenoffer, verzoenoffer. En wat heeft hij verlost? Alleen ons lichaam? Alleen onze ziel? Nee, allebei. Ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Enige zoenoffer. Niet nog een ander. En tegen Rome in ook niet elke keer weer opnieuw offeren. Eén keer is eenmaal en één offer. Bedekking. Zodat er verzoening is. Verzoening. In de vorm van bedekking. Zodat er verzoening is. Dat het goed is tussen God en je ziel. Maar dan vraag 38. Onder Pontius Pilatus. En waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Je kunt je dat toch afvragen. Er komen maar twee namen voor in de 12 artikelen. En de eerste, dit is de naam die we tegenkomen, is de naam van Maria. En de tweede naam is van die goddeloze man. Pontius Pilatus, waarom? Als je nou 12 artikelen hebt, waarom komt Pontius Pilatus daar nou in voor? Nou, niet vanwege zijn naam, maar vanwege zijn ambt. Pilatus was een rechter. En luisteren wij dan naar dat antwoord, opdat hij onschuldig, de Heer Jezus, onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Wij kunnen dat toch niet goed begrijpen? Hoe kan dat nou? Een oordeel wat onrechtvaardig is. De Heer Jezus was zonder zonde en Pilatus spreekt een oordeel uit. Hoe kan dat nou van betekenis zijn, van redding zijn? Nou, achter een wereldlijke rechter zie je God als rechter. En de Heer Jezus was zonder zonde. En toch had hij schuld. Waar kwam die schuld vandaan? Op hem gelegd. Het oordeel van God over de zonde en al die schuld die de mensen met zich meedragen, op hem gelegd. Geen misdaad gedaan. En toch de zonde te dragen. Hoe kan dat? Nou, Luther zegt het zo mooi. Hier vindt een ruil plaats. Een ruil. De zonde van al Gods kinderen op hem. En zij krijgen zijn gerechtigheid. Dan zie je dat in het antwoord twee keer het woord oordeel. En het oordeel dat Christus trof, zorgt ervoor dat ik van het oordeel ontheven ben. Bevrijd ben. Maar zegt iemand hier in Oud-Beiland, als ik goed naar dat antwoord kijk, dan zie ik steeds ons staan. Wie zijn dat, die ons? Kijk maar mee. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Ja, daar heb je gelijk in. Kijk dan ook eens naar het laatste stukje van antwoord 37. Daar is het eigenlijk hetzelfde. Ons lichaam, onze ziel, van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Wie zijn die ons? Geldt dat voor ons allemaal? Allemaal bedekt, allemaal van de straf ontheven, allemaal weer verzoend met God? Gemeente, die ons, dat is de belofte van het evangelie. U hoort het allemaal. Het wordt u allemaal aangezegd. God is in Christus verzoend. En nu reageert u in uw hart. Of je aanvaardt het in geloof, door God zelf gewerkt, hier en nu, of al eerder. Of je wijst het opnieuw af. Dat gebeurt onder de verkondiging. Dat gebeurt nu. Je hoort opnieuw dat in Christus bedekking verzoening is. Allemaal aangezegd. In hem alleen. Buiten hem eeuwige ondergang. En je blijft hier nog rustig zitten. Maar er zijn antwoorden gegeven en er worden antwoorden gegeven hier en nu. Geloof of afwijzing. Echt. En hoe komt het nou dat mensen in Oud-Beijerland het in geloof gaan aanvaarden en omhelzen en gaan koesteren en daar zo verheugd mee zijn dat er nog redding is? Nou, doorgaans, God kan anders werken, maar doorgaans is het heel eenvoudig. Als je iets bent gaan zien wat het is om buiten Christus God te moeten ontmoeten. Die woorden die hier staan. Dat oordeel waar het twee keer over gaat. Als je daar iets van hebt gezien. Als God je daar iets van laat zien. Wie hij is buiten Christus. Ja, dan op Gods tijd en door zijn genade. Dan ben je zo verheugd. Dat er nog redding is. Dat er nog doen aan is. Dat er van God uit verzoening mogelijk is. Want je zou voor eeuwig verloren gaan. En je hoort het zo vaak. En je bent er zo aan gewoon. Maar in vraag, even in antwoord 37 stond het. Van de eeuwige verdoemenis verloste. Dat is een realiteit. Dat is echt een werkelijkheid. En het vreemde is dat in Oud-Beijerland heel veel mensen zomaar doorleven. Maar er zijn hier mensen door God in het hart gegrepen en ineens over de schellen van je ogen vallen. O Heer, dit is de werkelijkheid. Dat wij allemaal, als we niet in Christus gered zijn, allemaal verloren gaan. Ineens of je een werkelijkheid ziet die je nooit eerder zag. Die echte werkelijkheid. De werkelijkheid waarin God een realiteit is. Waarin ook de verdoemenis een realiteit is. Afschuwelijk woord. Wat een vreselijke realiteit. Dat mensen in Oud-Beijerland zomaar rustig, al werkend en al gamend... En al video kijkend. Nou, en vul maar in. En ze leven zomaar door van de dag in de dag en de week in de week. En de tijd die God nog geeft. En daar valt er een weg. En daar wordt er een begraven. En de... Realiteit. God bestaat. Hij is een werkelijkheid. En de verdoemenis bestaat. Voor mensen die gezondigd hebben. En waarmee het niet goed is gekomen tussen God en hun ziel. En vanmiddag zegt hij. Ik heb een redmiddel voor je. Het enige wat kan bedekken, verzoenen, zodat ik verzoend kan zijn met u. Mijn zoon heb ik gegeven. Mijn eigen zoon. Voor wie? Voor mensen in Oud-Beijerland die er ontzettend op zaten te wachten. Zo uitkeken wel, nee. Wat een troost. Goddeloze verzoent hij met zichzelf. Vijanden verzoent hij met zichzelf. Zondaren. Verzoent hij met zichzelf. Zo'n God hebben wij. Die zijn zoon heeft gezonden. En bedekking heeft aangebracht. Zodat hij zich met ons kon verzoenen. In zijn zoon. Zo'n God hebben wij. Die ruiling geeft. Al die ellendige zonden van mij, die stapelt tot de hemel toe, legt die op zijn zoon. En ik krijg Christus gerechtigheid. En ik ben rechtvaardig voor God. Hoe komt dat? Nou, omdat het bloed om me heen zit. Kinderen, dat is heel eenvoudig, toch? Dat is echt nodig, voor jouw ziel ook. Dit ben jij of dat ben je ziel, dat maakt niet zoveel uit. Kijk, als God je ziet en hij kijkt naar je, zegt hij, dat is een zondaar. En dan komen we bij het derde antwoord nog op. De vloek rust op mij. De vloek. En wat betekent de vloek? Want dat is de derde, dat is vraag 39. Waarom is de Heer Jezus gekruisigd? Dat is ons derde en laatste punt. Waarom is hij gekruisigd? Nou, de vloek rust op je. Als je één zonde doet, is God toornig en de vloek rust op je. Is dat erg? Ja, als de vloek op je rust. Wat is de vloek? Dat is dat Gods gunst en zijn genade er niet meer is. En als een mens in Nabijland ergens van afhankelijk is, dan is het Gods gunst en zijn genade. En de vloek is dat die weg is. Die vloek rust op je. Want God kijkt naar je en je bent een zondaar. En de vloek rust op je. Hoor maar, Deuteronomium. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In alle woorden van deze wet. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En Galaten 3. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hoor je dat? Eén zonde en de vloek rust op je. En bij de vloek hoort de dood. Hoe kan dat anders worden? Nou, kinderen, nog één keer dan. Kijk eens hier, dat is een zondaar. En God kijkt en de vloek rust op je, want je bent een zondaar. En als je in Christus bent, met zijn bloed bedekt bent, met zijn gerechtigheid bekleed bent, wat ziet God dan? Nou, dat is niet moeilijk toch? Als Christus helemaal om je heen is. Als je in Christus bent, wat ziet God dan? Dan ziet hij zijn zoon. En hij zegt, je bent rechtvaardig. Maar buiten zijn zoon ben je vloekwaardig. Geen gunst, geen genade. En daarom moest de Heer Jezus gekruisigd worden. Waarom? Nou, in Deuteronomium staat dat. Waarom is de Heer Jezus niet gestenigd? Dat hadden ze eigenlijk wel kunnen doen. Even daarna hebben ze Stefanus gestenigd. Waarom hebben ze de Heer Jezus niet gestenigd? Waarom hebben ze hem opgehangen? Aan een hout. Nou, dat staat in Deuteronomium. Een opgehangene is Gode een vloek. Dus de Heer Jezus die komt los van de aarde. Hangt daar net boven de grond aan dat kruis. Is losgekomen van de grond, is opgehangen daar aan dat kruishout. En is een vloek geworden. En wat geeft mij dat? In geloof, door geloof. Hij is een vloek geworden. En het antwoord zegt het zo mooi. Ja, want daardoor ben ik zeker dat de vloek die op mij lag, dat hij die op zich geladen heeft. Omdat de dood aan een hout aan het kruis van God vervloekt was. Zie je dat? Alles in Christus. Oh, je kunt er maar iets van stamelen. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Door de wereldlijke rechten veroordeeld heeft hij onschuldig. Daarmee het oordeel van God op zich genomen en mij ervan bevrijd. Aan een hout gehangen. een vloek geworden. En de vloek van mij weggenomen. Al mijn zonden bedekt. Zodat er weer een verzoende betrekking is tussen God en mijn ziel. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En het wordt je aangezegd. In Hem alleen. Ja, maar ik geloof nog niet in Hem. Ik ben nog niet met zijn gerechtigheid, zijn bloed bedekt. Wat moet je dan doen? Wachten tot morgen? Haal je morgen? Niet wachten tot morgen. Want je kunt die prijs van je ziel, dat rantsoen, die losprijs aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Gaat nooit. In Hem alleen. Ga dan naar de dienst. Naar deze dienst. Naar die Christus. Die alles verworven heeft. En die uitziet naar zondaren in Oud-Beiland. Die tot Hem komen. Hij is echt veel gewilliger om je te verzoenen dan jij bent om te komen. En je gelooft het niet, tot Hij het je laat zien. Ga dan tot Hem, zonder uitstel. Zodat niemand in Oud-Beiland buiten die verzoening God zou ontmoeten. Amen. Zingen wij Psalm 79, het vierde vers. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade.